Dit is Zet hem op, een podcast van ZCERT.
Welkom bij de podcast Zet hem op, de podcast van ZCERT met alweer het derde seizoen alweer, Daniel.
Ja, zeker Linda. Het is alweer seizoen 3. En in dit seizoen gaan we het over spannende dingen hebben, namelijk digitale dreigingsinformatie.
Dat is wel een beetje jouw ding, toch?
Ja, een beetje.
Ja, ja. Fijn dat ik weer met jou deze podcast mag hosten. En we hebben ook weer een gast. En dit keer beginnen we met een gast van buiten. Erik, wat fijn dat je hier bent.
Ja,
wil je jezelf even voorstellen?
Graag. Erik van Veghel, CISO van het Katrina Ziekenhuis in Eindhoven.
En dan gaan we de eerste vraag stellen. Wat doet een CISO?
Wat doet een CISO? Vooral veel advies geven. Bijhouden wat ingewikkeld is aan de buitenkant speelt. En dat binnenkant zo makkelijk mogelijk uitleggen. Dat is hoe ik het graag zie. Hoe ik ervaren word is politieagent die zegt wat mag en wat niet mag.
En dan op het gebied van informatiebeveiliging.
En, nou ja, dat vooral ja.
Ja.
Ja, 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 even, verder luisteren ze weinig naar me. Ja.
Even de term CISO natuurlijk toelichten. Dat staat voor Chief Information Security Officer, toch?
Ja, inderdaad. Ja. En Chief wil daarin zeggen dat ik de relatie leg naar het bestuur. Dus op dat niveau ook acteer. Maar ook het team aanstuur wat eronder zit.
En we gaan het hebben over dreigingen vandaag. Want wij publiceren als ZCERT elk jaar het cybersecurity beeld. Die is ook dit jaar weer gepubliceerd. Daniel, ik weet dat jij daar ontzettend hard ook aan meegewerkt hebt met heel veel andere collega's. En die krijg jij dan van ons.
Ja.
Wat doe je er dan mee?
Wat doe ik daar dan mee? Nou, om te beginnen flink doorspitten van voor tot achter. En dat is vooral voor mezelf. Wat speelt er? Wat is er veranderd? Hoe ziet het beeld er nu uit? Klopt dat vooral bij het beeld dat ik er al van heb? Want het is natuurlijk niet dat ik blanco begin. En vervolgens ga ik het vertalen. Dat is mijn eerste actie eigenlijk. Ik vertaal het naar het dreigingsbeeld van het ziekenhuis zelf. Wij doen dat elk kwartaal. Dus ook de tussentijdse dreigingsbeelden vertalen wij naar het dreigingsbeeld van het ziekenhuis.
En is dat dreigingsbeeld dan voor jou het team of voor het bestuur?
Ja, voor bestuur, voor de stuurgroep informatiebeveiliging die daarmee bezig is. Maar ook voor manager IT operations van onze IT-afdeling. Die daarin echt kijken, oké, maar waar moet ik nu mijn plannen op gaan maken? Wat moet ik dit jaar aanschaffen? Waar moet ik geld voor gaan reserveren? Waar ga ik tijd aan kwijt zijn? Dat speelt daar ook heel erg.
Dus het is ook eigenlijk een middel om je plannen eigenlijk te maken voor
Precies.
het komend jaar.
Ja. Ja, om voor te bereiden, om te kijken, wat moet ik doen? Wat gaat er op me afkomen?
Ja.
En misschien.
Misschien, ja. Dan weet je het nooit.
Je weet het nooit.
Erik, je had het net over het doorspitten van ons securitybeeld. Ik weet dat we vrij fan zijn van schrijven. Altijd een heel lijvendig document opleveren. Lukt dat een beetje?
Ja, dat lukt. Ik heb er inmiddels wel wat ervaring mee, want het is niet de eerste die verschijnt. En ik weet ook wat ik ermee moet doen, dat helpt ook. Dus ik lees hem gericht. Ik lees waar ik naartoe wil. En waar ik naartoe wil voor het grootste deel met de vertaling is naar twee dingen toe. De eerste, dat is hetgeen waar ik hem echt helemaal voor doorspit. Ik maak de vertaling van alle actoren met hun acties en wat ze doen naar onze dreigingen die in ons risicomanagement zitten. Dus ik weet waar moeten wij naar onze bestaande risico's kijken dat de kansen groter of kleiner geworden zijn. Maar daar moet ik alle actoren voor doorspitten die we hebben in ons risicomanagement systeem. En linken aan wat jullie weer allemaal bedacht hebben. En soms lijken die op elkaar, maar soms moet ik gaan vertalen. Dus dat zit erbij. En vervolgens komt de start om hem eigenlijk naar bestuur. Aan mensen die niet alle dagen bezig zijn met informatiebeveiliging te vertalen. En dat doe ik door er persona's van te maken. Ik maak het concreet. Ik noem niet een actor, maar bij mij krijgt een actor een fictieve naam. Bijvoorbeeld Nikita of Panda. Panda is de Chinese actor die met name op spionage zit. Dat vertelt veel makkelijker naar een bestuur. En dan krijg ik uiteindelijk, ik denk dat ik 8 pagina slides overhoud in een PowerPoint presentatie. Waarbij elke slide een actor is. En waar ik gewoon de top 7 eruit pak. En ze daarmee meenemen. Wat gebeurt er nu in die wereld? Dus wat doen die mensen? Waarom doen ze dit? En hoe doen ze dit? En dat hoe doen ze blijft natuurlijk op een iets hoger niveau. Maar dat geeft ze wel een beeld. En dan gaan de ogen open.
Dus ja, want we horen best wel vaker dat het best moeilijk is om je bestuurder goed mee te nemen in die dreigingen. Want het is soms een wat andere wereld, de cyberwereld. Ja. Maar jij zegt, ik maak het eigenlijk heel verhalend en ik maak er eigenlijk personen van die ze zouden kunnen herkennen.
Ja, nou, sterker nog, ik schrijf het vanuit de actor. Dus ik ben een hacker die dit doet, die dat doet, die het zo gebruikt. Dit zijn de tools die ik daarvoor gebruik. En dit is wat ik bij jullie graag wil hebben. Of wat ik jullie aan wil doen. Of, nou, dat is hoe ik het beschrijf.
Om nu even een term voor de luisteraar toe te lichten. Hè? De term actor.
Ja.
Ja, en dan heb je het over China en panda's en zo. Al dit gaat nog verder in deze seizoen van de podcast worden uitgelegd. Maar ja, digitale dreigingen. Waar moet ik als luisteraar dan aan denken? Dingen als ransomware of DDoS aanvallen, spionage, sabotage. Waar heeft de zorg echt last van de laatste jaren? Wat komt er allemaal op ons af daarmee?
Ja, de zorg, dat is natuurlijk ook nog per zorginstelling verschillend. Maar waar iedereen last van heeft in en buiten de zorg is ransomware. Tuurlijk, die zit er altijd bij. Wat je wel ziet wat hoger is binnen de zorg, zie je ook in het dreigingsbeeld terug, is het lekken van informatie. We hebben natuurlijk hele gevoelige informatie en die wordt gelekt. Die is wat waard. Niemand is die informatie zoveel waard als de zorgorganisatie zelf en de mensen die het betreft. Dus dat zien we inderdaad opkomen. We zien of gebeuren, niet opkomen, want het zit er al een tijdje nu. Dus het wordt lekker doorontwikkeld. Maar ook dreigingen als een DDoS-aanval. En dat hoeft niet per se een DDoS-aanval op onze infrastructuur te zijn. Maar kan ook een aanval op DigiD zijn. Want als DigiD aangevallen is en plat ligt, ja, kan niemand ons portaal in. Want daar moet een patiënt zich identificeren met DigiD.
Ja, en een DDoS is dan een distributed denial of service aanval. Waarbij dan de aanvaller, die we dan actor noemen. Hè, iemand die acteert en ons in de weg zet online. Dan zoveel digitale pakketjes stuurt naar een ziekenhuis of een leverancier van een ziekenhuis, dat andere mensen er niet meer bij kunnen online.
Ja.
Iemand heeft me ooit verteld, ze maken gewoon een hele grote file. Ja,
ja dat is het. Gewoon om te zorgen dat degene die er eigenlijk echt door, een beetje een file, en dan kan de ambulance er niet door, omdat de snelweg verstopt zit. Nou, dat idee is het zo'n beetje.
Ja.
Oké, dus zo'n dreigingsbeeld, dat beschrijft dan aan de ene kant hoe de, als we dan weer teruggaan naar een aantal naampjes uit informatiebeveiliging. Hè, de vertrouwelijkheid van informatie, de integriteit van informatie en de beschikbaarheid van informatie. En dan zorginformatie, zorgprocessen. Dat wordt dan allemaal in de weg gezeten. Dus we hebben aan de ene kant actoren die informatie proberen te stelen.
Ja.
Andere actoren die bijvoorbeeld bij ons dingen op slot willen zetten met ransomware. Of bijvoorbeeld ons echt de toegang tot de systemen in de weg willen zitten, omdat wij toevallig een andere politieke visie hebben of zo?
Ja, of dat we fouten maken. En er is pas in Nieuw-Zeeland is zo'n situatie geweest dat mensen het dossier aangepast hebben. Ja,
serieus?
Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. In een, met name in een ziekenhuis. In de meeste reguliere care-instellingen, daar kennen ze hun cliënten heel goed. Want die zitten er vaak maanden. Maar in een ziekenhuis, mensen komen binnen, gaan weer naar buiten. En dan is het toch, een arts weet echt niet van buiten, het was het linkerbeen of het was het rechterbeen. En als dat net aangepast is voor de amputatie,
daar willen we niet aan denken.
Nee.
Nee, zeker niet.
En toch moet ik dat.
Ja.
En toch doemdenker van beroep.
Ja, kan jij slapen?
Ja hoor. Ja, juist omdat ik de gevaren ken en weet wat we eraan doen, kan ik goed slapen.
Ja.
Als ik het niet zou weten, daar was ik nerveus van. Als er iets gebeurt waarvan ik geen weet van heb. Dat is iets om nerveus van te worden en wakker van te liggen.
Ja, dus je hebt niet zoiets van als je het cybersecurity beeld hebt gelezen, dat je denkt, oh nou, vanavond ga ik niet slapen.
Nee, dat heb ik eigenlijk gelukkig nog nooit
gelukkig
gehad.
Gelukkig maar.
Gelukkig nog nooit gehad.
Ja, want je zegt even, als ik maar weet wat er aan de hand is, dan kan ik me er ook op voorbereiden. Het niet weten is eigenlijk erger dan het wel weten. Want als je weet wat er mogelijk op je afkomt, dan kan je ook echt voorbereiden.
Het gebeurt toch?
Ja.
En we hebben het nu over actoren gehad, maar het cybersecurity beeld wat we dan als ZZ opleveren aan de Nederlandse zorg. Voorheen was het dreigingsbeeld. En het dreigingsbeeld gaat natuurlijk over die dreiging. Maar we hebben dit jaar ook bijvoorbeeld gesproken over hoe het ervoor staat bij de Nederlandse zorg zelf.
Ja.
De opportunity, de mogelijkheid die kwaadwillende, die cybercriminelen bij ons krijgen. Zie je daar dan ook een verandering in hoe zorginstellingen en ziekenhuizen steeds meer aan het internet verbonden worden? Een bepaalde afhankelijkheid van leveranciers bijvoorbeeld?
Ja, heel erg. Laat eerlijk wezen, de medische techniek, er is geen medisch apparaat meer waar geen computer in zit of heel prominent of verstopt binnen in het kastje eronder onder tafel. Dus wat dat betreft heel erg. Verbinden met elkaar ook meer en meer wat gebeurt. Maar ook mensen die thuis gaan werken of op andere plekken. Polies die naar buiten gebracht worden om dichter bij de patiënt te zitten. Zorgen mensen het makkelijker krijgen dat de zorg toegankelijker is. Ja, dat zie je natuurlijk gebeuren. Dus alle tijdsonafhankelijk werken, artsen die op een congres zitten in Amerika en toch gewoon hun werk willen doen.
Ja. Dus stel connectiviteit zou wegvallen, dan dat veroorzaakt wat verstoring in de processen.
Enigszins, ja.
Zacht uitgedrukt.
Zacht uitgedrukt. Ja.
We hebben het al over bestuur gehad, dat je een vertaling maakte voor het bestuur. Maar je gaf net ook aan dat je een vertaling maakte voor de IT van het dreigingsbeeld.
Ja. Nou ja, kijk, in het dreigingsbeeld staat niet alleen maar wie wat doet, maar ook hoe die het doet op hoofdlijnen. En dat gebruiken we om dat wat verder te brengen richting de IT-organisatie. Zijn we nu echt voorbereid? Zijn we op de techniek voorbereid? Op de aanvallen die geplaatst worden, de manieren die ze gebruiken? Dat evolueert natuurlijk vol continu. Het is gewoon een red race achter elkaar aan. En doen wij nog steeds de juiste dingen? Dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant de verdedigingskant. Zorgen we dat ze buiten blijven en verder door de organisatie heen gaan. Maar ook als ze dan toch binnenkomen of binnen proberen te komen, weten we het dan. Dus op twee plekken zoeken we uit wat die mensen doen. En of wij kunnen weten dat ze binnen zijn of binnen proberen te komen.
En hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Door soms gewoon een kort lijntje naar ZZR te leggen en te vragen. Wacht, ik heb even wat meer informatie nodig. Ik heb wat concrete dingen nodig. En dan krijg ik ook die antwoorden. Dus dan wil ik bijvoorbeeld weten, nou, ik wil nu wat meer gaan doen met mijn organisatie op ransomware. Wat zijn nu de 4, 5 meeste gebruikte actoren, of de actoren waar we het meest last van hebben? En hoe werken die dan? Nou, dat halen we erbij, dat beschrijven we. En aan de ene kant leggen we dat neer bij de IT-afdeling om te kijken, nou, dit is de aanval die jullie doen, of die gedaan wordt, die op jullie afkomt. Wat doe je daartegen? Dat is één kant. En aan de andere kant geven we een vergelijkbaar scenario aan onze pentesters, onze penetratietesters, die van de buitenkant kijken of wij nog veilig zijn. En die geven we ook de opdracht mee. Nou, doe alsof je een aanvaller bent, die ook daadwerkelijk op dit moment voor ons een dreiging is. En dan kijken we niet alleen maar kun je binnenkomen, maar vervolgens geven we die pentester dan ook een plek aan de binnenkant. En zeggen we, nou, kun je vanaf hier door ons netwerk heen komen? En als dat gelukt is, krijg je dan ook data van ons naar buiten. En dan gaan we kijken, hadden we dat tegengehouden? Hadden we het gezien? Hadden we het opgemerkt?
Ja, dus heb je het ergens in je monitoring zitten dat je het toch had kunnen zien, zodat je dat zo'n aanval eigenlijk kan stoppen?
Ja, voordat die echt plaatsvindt.
Ja. En gebruik je daar een bepaalde methodiek voor om die aanvallers te bepalen wat ze doen, hoe ze het doen?
Ja, gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te verzinnen. Daar zijn raamwerken voor. Het raamwerk dat wij het meeste gebruiken is het MITRE ATT&CK Framework. En dat beschrijft echt heel veel tactieken en technieken die aanvallers gebruiken. Ik geloof dat het ergens rond de 450-500 technieken
zit. Ik heb zo'n idee dat we die vraag prima aan Daniel kunnen stellen. Daniel, de MITRE ATT&CK Framework.
Wat een MITRE ATT&CK Framework is? Ja, leuke vraag natuurlijk. MITRE is een groot security bedrijf dat heel veel doet. Maar onder andere proberen ze ook in allemaal rapporten en in gesprekken met dat soort hackers in kaart te brengen met hoe gaat de aanvaller nou te werk? Stel, jij doet zo'n security assessment, zo'n technische test bijvoorbeeld bij een organisatie. Wat heb jij nou gedaan? Welke trucken heb jij toegepast? En dat zijn ze uiteindelijk gewoon eens gaan opschrijven en proberen te structureren in, kunnen we nou vergelijkbare technieken aan elkaar clusteren? En dat geven we dan een naam, een tactiek. Wat doet de aanvaller op het moment dat hij buiten een zorginstelling is? En wat doet een aanvaller op het moment dat hij binnen een zorginstelling is? En wat doet een aanvaller op het moment dat hij echt schade wil doen bij een zorginstelling? En dat is natuurlijk een driedeling, maar het MITRE ATT&CK is tegenwoordig zo geëvolueerd dat we nu 18 van die kolommen hebben. En in al die 18 kolommen staan weer legio technieken die dan betrekking hebben tot de tactiek. Bijvoorbeeld initial access, hoe ze binnenkwamen, of lateral movement als tactiek, hoe de aanvaller zich verplaatst heeft door het netwerk om meer toegang te krijgen tot systemen.
Eigenlijk is het een heel uitgebreid stappenplan.
Het is een heel uitgebreid keuzemenu.
Ja.
En met dat keuzemenu kunnen wij daar ook kleurtjes aan geven om vervolgens daar die actorprofielen waar we het over hadden dan te geven aan testers met. Zou jij ons kunnen testen op een manier dat het lijkt alsof we door die aanvaller aangevallen zouden worden?
Ja, want op zich is het wel, aanvallers zijn ook mensen, die hebben voorkeuren. En iets wat je goed kan, dat doe je vaker. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van profiel. Hey, deze groep of deze actor doet over het algemeen dit en de ander doet dat.
Ja.
Ja, en precies dat is ook waar we in de rest van dit seizoen het ook verder over willen hebben. Hè? Die verschillende niveaus van dreigingsinformatie. We begonnen bijvoorbeeld met ons securitybeeld dat dan inzicht geeft aan een bestuur met waar je wel of niet in wil investeren. En dat kun je bijvoorbeeld strategische keuzes noemen. Hè? De strategische dreigingsinformatie. Wat moet ik nu doen en wat over een half jaar en wat over een jaar. Daaronder, hè, in die vertaalslag, vertaal je dat naar de tactische dreigingsinformatie. Wat echt ingaat op wat is de tactiek van de tegenstander. En wat kunnen wij doen om ons te weren tegen die tactiek. En dan krijg je meer informatie. Bijvoorbeeld voor de IT-architecten. Met heb ik de juiste maatregelen in mijn pakket zitten. En daaronder heb je de operationele dreigingsinformatie. En dat is bijvoorbeeld iets wat vandaag speelt. He, er is nu een aanval bezig of er is nu een kwetsbaarheid die je wil patchen, verhelpen. En daardoor weer onder, in de laatste aflevering ook van dit seizoen, gaan we het hebben over de technische dreigingsinformatie. En dat zijn die, ja, de dingen die je bijvoorbeeld kunt waarnemen tijdens een digitale aanval. Dat je zelf gehackt bent. Wat je kunt delen met anderen op een geautomatiseerde manier. Zodat ook andere zorginstellingen kunnen controleren met, zijn wij niet ook gehackt?
Ja, of kunnen zeggen, hey, wij zorgen dat dat in ieder geval niet bij ons kan gebeuren. Want dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Hè? Dat het delen van dit soort informatie, van die dreigingsinformatie met elkaar, zorgt ervoor dat we uiteindelijk allemaal veiliger worden. Ik heb nog een vraag voor jou. Jij bent een ervaren CISO. Hè? Je zegt net zelf al, het is niet de eerste keer dat ik het cybersecurity beeld doorlees. Wat heb jij voor tip voor misschien nog een beginnende ISO of een beginnende CISO die wel misschien voor het eerst of misschien voor de tweede keer dat cybersecurity beeld voor zich krijgt? Wat is jouw toptip voor hen?
Ga het gesprek aan. Ga het gesprek aan met iedereen. Bespreek dat dreigingsbeeld in je organisatie en bespreek dat op alle niveaus. Mensen willen wel weten hoe het zit. Ze zijn er allemaal wat bang voor. Wat we zeker niet moeten doen, en laat dat dan de kern van de tip zijn, maak het niet moeilijker, maar maak het makkelijker. Er zijn veel mensen die proberen zichzelf zo belangrijk mogelijk te maken door het maar moeilijke termen op tafel te gooien en te zorgen dat eigenlijk niemand begrijpt waar je het over hebt. En je moet precies het tegenovergestelde doen. Een bestuur heeft wel degelijk aandacht voor cyber. Dat hoef je ze vandaag de dag echt niet meer te vertellen. Alleen die mensen moeten wel weten, ja, maar wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Welke beslissingen kan ik ermee nemen? Waarom zou ik mijn geld daarin stoppen? Die mensen die hebben 1000 dingen aan hun hoofd en 1000 mensen aan hun bureau die vragen om een zak geld. Dus leg het ze vooral uit en ga met die mensen echt duidelijk maken.
Helder. En de volgende aflevering gaan wij nog verder in over dreigingen. Gaan we het hebben met onze collega Jan over hoe dat cybersecurity beeld nou tot stand komt. Hoe zit dat nou met die strategie en hoe krijg je zo een beeld voor elkaar? We hopen dat je dan weer luistert.
Erik, dankjewel. Ja. Nou, tot de volgende keer en laten we vooral die lijntjes kort houden.
Dat we dat vooral doen blijven praten.